Allereerst een tweetal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat aanstaande dinsdagavond om 7:00 de kerkraad hoopt te vergaderen. En de tweede afkondiging is dat kerkelijke bevestiging van het huwelijk is aangevraagd door Wim Driessen en Jolanda Bosland. Dit is de eerste afkondiging van hun voorgenomen huwelijk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 92, de versen 1 en 7. Psalm 92, de versen 1 en 7. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En het zevende, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. 1 en 7 van Psalm 92. Wij willen nu luisteren naar het lezen van de heilige wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 147, het tiende vers, Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Psalm 147, het 10e vers. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het evangelie naar Marcus, het 2e hoofdstuk, te beginnen bij het 18e vers tot en met het 28e vers. We noemen nu Marcus 2, de versen 18 tot en met 28, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Marcus 2, te beginnen bij het 18e vers. En de discipelen van Johannes en der Farizeeën vasten. En zij kwamen en zeiden tot hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed. Anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed. En er wordt een ergere scheur. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken. Anders doet de nieuwe wijn de lederzakken bersten en de wijn wordt uitgestort en de lederzakken verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen. En het geschiedde dat hij op een sabbatdag door het gezaaide ging. En zijn discipelen begonnen algaande aren te plukken. En de Farizeeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de sabbatdag wat niet geoorloofd is? En hij zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, als hij nood had en hem hongerde, en degenen die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods ten tijde van Abjatar de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesters, en ook gegeven heeft aan degenen die met hem waren? En hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des Mensen een Here, ook van de Sabbat. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Vanmorgen willen we een begin maken met de overdenking van wat de catechismus ons voorhoudt over het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag. En de tekstwoorden kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u gelezen is, de beide laatste versen, Marcus 2, vers 27 en 28. Daar luidt het woord van de Heere. En hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des Mensen een Heere, ook van de Sabbat. En we lezen onze Heidelberger catechismus. En dat is zondag 38, vraag en antwoord 103. Zondag 38, vraag en antwoord 103. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de arme christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rust, de Heere door zijn geest in mij werken laten, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger catechismus. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, laat het ons een wonder zijn dat wij deze morgen mochten ontwaken en samen bij elkaar in de kerk mogen zijn. Dat hebben we niet verdiend. Zovelen zijn door de dood weggenomen, ook deze week die voorbij ging. Velen zijn ook ziek of ziek geworden, sommigen ernstig. Maar u geeft ons de kracht en de gezondheid, althans zoveel gezondheid, dat wij hier bijeen mogen zijn in uw huis. En dat wij mee mogen luisteren voor de kerktelefoon naar het woord en naar de verkondiging daarvan. We willen uw naam daarvoor erkennen, Heere. En van u vragen of u het op ons hart wilt drukken. Het wonder dat u ons spaart en het wonder dat het weer zondag mocht worden. En het wonder dat uw woord geopend voor ons ligt. En wij door uw woord en door uw geest onderwezen kunnen worden in de dingen die tot onze eeuwige zaligheid dienen. We bidden ook of u ons uw zegen wilt geven. Heel in het bijzonder wanneer het vandaag gaan mag over uw dag. En de zegen die u aan uw dag wilt verbinden. mogen we toch bidden met de dichter van de oude psalm. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Heere, wil dat bijzonder ook doen wanneer op deze dag uw woord verkondigd wordt. Vanmorgen en zo u het geeft ook vanavond. Wil u erin meekomen met kracht en met uw genade. En uw zegen zo schenken dat wij naar het woord van u verheugd worden in uw bedehuis. Heere, wil bijzonder hen zegenen die u niet kennen. Ze zijn er ook, ze zijn vanmorgen ook naar de kerk gekomen. En u weet wat er in hun leven is aan hindernissen, aan zonde, aan schuld, aan onwetendheid, aan ongeloof en aan onbekeerlijkheid. Heere, zou u dat willen doorbreken? Zou u door uw ontdekkende werkingen hen willen laten zien hoe arm ze zijn buiten Christus? En hoe we voortdolen op onze eigen wegen en de weg van de vrede niet kennen? Heere, wanneer ons leven zo is, of we nu jong zijn of ouder, o wil u ons door de prediking van uw woord en door de krachtige bediening van uw Heilige Geest zo te sterk worden dat we onze nood gaan beseffen en dat we u de Heere te voet leren vallen en leren aanroepen om uw goddelijke genade en om uw zegen. En wanneer er onder ons zijn, en u weet, die zijn er ook, die met de geestelijke vragen worstelen, die zichzelf niet bij uw kinderen durven scharen, maar die ook niet onverschillig zijn en die tobben met de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, wil u vanuit uw woord hen deze dag onderwijs geven en hen laten zien dat er bij hen zelf nu nooit iets te vinden is, maar ook nooit iets te vinden zal zijn. Maar wil u hen laten zien dat het heil nu verworven is door de Heere Jezus Christus en aangebracht is, en dat Hij, die de grote verwerver van het heil is, de rustaanbrenger, het zegt in zijn woord: komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Heere, wil u zelf dan op deze rustdag rust bereiden voor mensen die nergens rust kunnen vinden. En wil u uw woord aan hun hart heiligen en zegenen. We smeken u, Heere, wees u met uw kinderen, wil u hen onderwijs geven. In het bijzonder ook wanneer het vanmorgen gaan mag over uw dag. De dag die een herinnering is aan de rust van het eerste paradijs. En die een voorafschaduwing is van de rust van het komend paradijs. Heere, wil uw volk bij de geestelijke strekking, bij de geestelijke schatten die in dat grote werk van u op de rustdag liggen opgesloten, wil u ze daarbij stilzetten. En wil u geven dat de dingen duidelijk mogen worden. Maar niet alleen duidelijk mogen worden voor ons verstand, maar ook dat ze betekenis mogen krijgen door de krachtige bediening van uw geest voor ons hart en voor ons leven. Heere, zegen uw woord aan uw kinderen. En schenk de troostende, de ontdekkende, de vermanende werking die ze nodig hebben. We bidden u ook, Heere, voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan. U weet, we zijn samengekomen met onze eigen levensgeschiedenis, met onze moeite, met onze zorgen, met onze zegeningen, met de dingen waarvoor we dankbaar mogen zijn. En dat alles leggen we aan u voor. Heere, wees u met ons. Heel in het bijzonder willen we ook de familie Mans aan u opdragen. Afgelopen zondag is broeder Mans op de hoge leeftijd van 86 jaar uit dit leven weggenomen. Heere, het was de tijd door u bepaald. U bepaalt de tijd van het geboren worden. U bepaalt de tijd van het sterven. En deze week, woensdag, vond ook de begrafenis plaats. Heere, wil u de familie bijzonder gedenken. En nu deze lege plaats er gevallen is en allen nabij zijn, wil ook werken met uw genade in de nageslachten, zoals uw woord dat noemt, onder kinderen en onder kleinkinderen. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen tot in verre geslachten. Heere, wil u ook geven dat in de kring van de familie en onder ons de roepstem die ook van dit sterven uitging, gebruikt en gezegend en geheiligd mag worden. Want we worden er iedere dag weer opnieuw aan herinnerd, dat al mogen we oud worden en al kunnen de krachten bezwijken en de krachten minder worden. Het is toch zo dat het uur waarop we dit leven moeten verlaten komt voor ons allen. O Heere, geef dat ook dat op ons hart gedrukt mag worden. We denken ook heel in het bijzonder vanmorgen aan hen die ziek zijn. We dragen onze bejaarde zuster Sprong aan u op, die de laatste tijd steeds zwakker werd en die de afgelopen nacht een beroerte kreeg. Heere, u weet de omstandigheden moeilijk. U weet ook van haar strijd van de laatste tijd. Wil u, nu wij op dit ogenblik niet met haar kunnen spreken, voor u die niets te wonderlijk is, wilt gij tot haar spreken. En wil u haar nabij zijn. Denk ook aan haar man die ook zwakker en ouder wordt. Wil u hen beide in deze moeilijke weg die ze elk afzonderlijk te gaan hebben, nabij zijn. Wil ook de kinderen heel in het bijzonder gedenken. Heere, wees u nu deze nieuwe slag kwam voor moeder. En ook bijzonder nabij om kracht en hulp te geven. En wil u geven dat zij het alles van u mogen verwachten. We denken in deze ogenblikken ook aan onze bejaarde broeder Thale, die deze week ernstig ziek werd, een zware longontsteking kreeg. Heere, wil u hem nabij zijn. Wil u geven dat hij ondanks zijn zwakte en de hoge leeftijd toch weer herstellen mag en op mag knappen. En zou in het bijzonder nu ook bij hem de krachten minder en minder worden. Hem nabij willen zijn met uw goddelijke ondersteuning en genade. Heere, bezoek gij hem met uw heil. We dragen zuster Vroeg in de Wei aan u op die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat het langzaam vooruit mag gaan. Dat er tot op heden sprake mag zijn van herstel, ook al zijn er vele moeite en pijnen. Wil u haar verder gedenken, Heere? En dan dragen we haar niet alleen aan u op met betrekking tot alle klachten die er kunnen zijn lichamelijk, maar wil u bijzonder ook geestelijk haar nabij zijn, nu ze gespaard mocht worden, door de operatie heen gedragen mocht worden. Heere, wees u haar nabij met uw gunst en genade. Denk ook aan alle anderen die ziek zijn, erger of minder erg, we dragen hen aan u op. We bidden u of u hen allen nabij wilt zijn en of u met uw goddelijke nabijheid hen wilt vertroosten en de omstandigheden wilt gebruiken tot hun persoonlijke zegen. We mogen ook uw naam dankzeggen voor alle zegeningen die u gaf. Het zijn er vele. Ze zijn ook niet te tellen wanneer wij voor uw aangezicht komen. Want ze zijn altijd meer dan we verdiend hebben. Heere, wil u dan zelf ook een dankbaar hart geven. We willen dan heel in het bijzonder uw naam dank zeggen dat zuster Den Breeje vandaag voor het eerst weer in de kerk mag zijn, na de geboorte van de baby. Wil u, Heere, onze dank voor uw sparende hand en voor uw bewarende hand aannemen. En wil u haar met haar gezin en ook met het kleine kindje wat u hen beiden toevertrouwde en bijzonder uw zegen en hulp schenken. Wil u werken, ook onder de kinderen, met uw genade. We vragen u, Heere, wil daartoe uw woord gebruiken. Deze morgen zal uw woord onder ons gebracht worden. O geef dat we mogen luisteren. Open onze oren. Open onze harten. Wil ook in de prediking alles gemakkelijk maken. Heere, geef dat onze gedachten uitgetild mogen worden boven al het aards gedruis. En dat wij mogen spreken vanuit u. Het woord mogen verkondigen zoals u wil dat het verkondigd zal worden. En dat het ook met ernst, met liefde, met kracht en onder de bediening van uw Heilige Geest mag gebeuren. We vragen het in de vergeving van onze zonden. En dat enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. 10 geboden des Heren zingen we samen, het eerste, het vijfde en het negende vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, het 12e vers. Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Psalm 118, het 12e vers. Geliefde gemeente, we zouden kunnen zeggen dat het vierde gebod een van de minst aantrekkelijke geboden is voor veel mensen. Want sommige geboden hebben ook buiten de kerk nog wel enige betekenis. Al vervaagt die betekenis met het jaar, zou je bijna zeggen, in onze Nederlandse samenleving. Maar in elk geval heel wat mensen zeggen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen. Dat zijn inderdaad geboden die niet alleen voor christenen gelden, maar die wij ook graag als normen voor ons leven willen aanvaarden. Maar dat vierde gebod, dat is toch wel een van de geboden uit die reeks die de 10 geboden is, die tot de minst aantrekkelijke en tot de meest verwerpelijke behoort voor velen. Want dat vierde gebod zegt dat wij 1 uit de 7 dagen moeten afzonderen. Afzonderen door niet te werken en door de Here te dienen. Om in het algemeen zal men zeggen, in onze pluralistische samenleving, wel als mensen dat zo willen invullen, dan moeten ze dat zelf weten. Als zij die dag willen afzonderen voor de dienst van de Here, en als zij op die dag niet willen werken, dan is dat hun goed recht. Maar als er vanuit de resten van een soort christelijk volksbesef, wat er vanuit het verleden toch is, nog gezegd wordt, wel, die dag, de christelijke Sabbatdag, de zondag moet heilig gehouden worden in brede lagen van de samenleving, dan haalt men wat verachtelijk de schouders op en zegt, wel, dat is het opleggen van je visie op anderen. Dat gebod heeft misschien voor enkele mensen dan wat betekenis, maar niet voor ons. Wij doen met die zondag wat wij willen. En die geest dringt door, niet alleen in de samenleving, u weet dat, maar ook in de brede stromingen van het kerkelijke leven. En toch, zonder op dat alles nu al in te gaan, moeten we zeggen, dezelfde mond die gezegd heeft, gij zult niet doden, heeft ook gezegd, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat betekent dat het gebod wat bij ons het vierde is, het gebod over de heiliging van de dag des Heren, geen mindere waarde heeft dan welk ander gebod dan ook. En dat voor de heilige God, die zijn eeuwige wet in de 10 woorden heeft neergelegd, er geen onderscheid is tussen het gedenken van de dag van de Heren en het heilig houden van het 6e, 7e of 8e gebod. En tegen die hoge achtergrond willen we vanmorgen samen nadenken over de instelling van de Sabbat. En 2 dingen vragen vanmorgen onze aandacht. In de eerste plaats wijst die terug naar het volmaakte werk van God. En in de tweede plaats wijst die vooruit naar de volmaakte rust bij God. De instelling van de Sabbat wijst in de eerste plaats terug naar het volmaakte werk van God en wijst in de tweede plaats vooruit naar de volmaakte rust bij God. We zijn dus toegekomen aan dit vierde gebod, het gebod wat het heeft over de Sabbat, of zoals we herhaaldelijk zullen zeggen, de christelijke Sabbat. De eerste 3 geboden spraken met name over God. Het eerste gebod, dat God alleen gediend wil worden. Het tweede gebod hield ons voor hoe God gediend wil worden. Niet door beelden of andere uiterlijke tekenen zonder meer. Het derde gebod herinnerde ons aan hoe wij Gods naam moeten gebruiken. En het vierde gebod spreekt over de dag van de Heere. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Nu is het zo dat er bij de Sabbat en bij het gedenken van de Sabbat allerlei vragen zijn. Vragen die ons niet alleen vanmorgen, maar ook nog de komende weken zullen bezighouden, zo God het geeft. En een van de belangrijkste vragen die ons vanmorgen bezighouden zal, is toch wel deze. De Sabbat, de zondag, hoe zit dat eigenlijk allemaal? Wanneer is die Sabbat ingesteld? En hoe zit dat met de zevende dag? Want dat was de Sabbat toch in de oudtestamentische tijd. En wij vieren de eerste dag van de week als de zondag, of zoals we dan zeggen, als de christelijke Sabbat. Het is opmerkelijk, gemeente, dat de catechismus op die vragen eigenlijk nauwelijks ingaat. Terwijl dat toch brandende vragen zijn, ook vandaag weer opnieuw. Daar zit een reden achter. Een van de redenen is misschien deze, dat het in de tijd van de catechismus en van de reformatie nog niet zo erg in het middelpunt van de belangstelling stond of we de eerste dag van de week wel zouden houden, want die hield iedereen eenvoudig. In de tijd van de middeleeuwen was de zondag algemeen erkend en werd de zondag algemeen gevierd. En het was niet nodig om nog eens extra te verdedigen dat wij de eerste dag van de week moeten houden in plaats van de zevende. Want dat werd in het christelijke Westen algemeen gedaan. Een andere reden kan ook zijn dat juist in de tijd van de reformatie de reformatoren en hun navolgers niet zo erg bijzonder gecharmeerd waren van allerlei bijzondere dagen. U weet dat Calvijn en de Schotten hebben dat nog heel sterk overgenomen, dat zij afkerig waren van de bijzondere feestdagen. Heel in het bijzonder van het vieren van de kerstdagen. Dat vonden ze een menselijke instelling die voor hen op hetzelfde vlak stond als het vieren van allerlei heilige dagen waaraan de Romeinse feestkalender zo rijk is. En daarom streepten ze al die heilige dagen en ook de kerstdagen en ook de paasdagen streepten ze door. Althans, dat was een belangrijk element in de kerkhervorming, vooral van Genève. En zo is het te verklaren dat men niet zoveel aandacht schenkt aan het feit van de zondag, aan de instelling van de zondag en aan de verdediging dat de christelijke zondag in de plaats van de oudtestamentische Sabbat is gekomen. Maar wij kunnen daar vanmorgen niet omheen. En ook al zegt onze catechisme er dus niets over, we moeten daar toch kort wat aandacht aan schenken, omdat we anders, ja, wat de Bijbel over de Sabbat zegt, niet in het goede perspectief zullen zien. Wanneer is de Sabbat ingesteld? Nou, daar is onder gereformeerde theologen meteen al een geweldig debat over gaande. Ik zal u de namen allemaal maar besparen, maar er zijn theologen uit het heden en uit het verleden van gereformeerde huizen die zeggen: de Sabbat is geen scheppingsordonantie. Of om het in gewoon Nederlands te zeggen: de schepping is niet ingesteld, de Sabbat is niet ingesteld bij de schepping, maar is aan Israël gegeven en behoort dus bij de ceremoniële wet. En men vestigde de aandacht op in deze kringen dat wij in het scheppingsverhaal het woord Sabbat helemaal niet tegenkomen. U vindt het niet in Genesis 1 of Genesis 2. U vindt het pas in Exodus 16 als er gesproken wordt over de manna-regen in de woestijn. U weet wel dat Israël door het manna uit de hemel gevoed werd. Nou, dan wordt er in dat verband gezegd dat wanneer de Sabbat er is, dat ze dan op de vrijdag voor 2 dagen van dat manna in moeten zamelen, want op de Sabbat mogen ze het manna niet inzamelen en zal de manna-regen er ook niet zijn. Nou, zo wordt dan gezegd, dat is de eerste keer dat het woord Sabbat voorkomt En we kunnen dus aannemen dat de Heere de Sabbat niet aan Adam heeft gegeven als instelling, maar in de tijd van Israëls tocht door de woestijn. En de meeste theologen die deze mening zijn toegedaan zeggen dan: God heeft de Sabbat ingesteld op de berg Sinaï. En dat heeft grote gevolgen. Want dat betekent dat al de Sabbatswetten in het Oude Testament dus, zo zegt men, bij de ceremoniële wetten van het Oude Testament behoren. En dus voor de christelijke kerk geen betekenis meer hebben. Net zoals die offerwetten zijn ingesteld door de Heere op de berg Sinaï en geen betekenis meer hebben, zo is ook de Sabbat ingesteld bij de berg Sinaï. En hebben dus geen betekenis voor het nieuwtestamentische gemeente zijn. En als wij nu de zondag houden, dan doen we dat geheel anders dan het Oude Testament ons voorschrijft. Want die oudtestamentische Sabbatswet immers heeft voor ons geen waarde meer. Is het zo? Nee, gemeente, zo is het niet. De letter van de wet van de 10 geboden is hier al mee in strijd. U leest in de 10 geboden niet zoiets als dat de Heere zegt: ik verorden u de Sabbat vanaf nu en die zult ge vanaf nu houden. Maar de Heere zegt: gedenk de Sabbatdag. En het woord gedenk wijst er al op dat die Sabbat dus bekend was. Het woord gedenken in de Bijbel, een heel plechtig woord, zegt: ik wil dat u dat opnieuw u in herinnering roept, die Sabbatviering. Dat betekent dat de Sabbat dus al bestond voordat de wet van de 10 geboden werd afgekondigd. En als de Heere zo plechtig zegt in deze geboden: gedenk de Sabbatdag, dan heeft hij het niet over een Sabbat die pas is ingesteld tijdens de regen van het manna, dat is ongeveer een week voor de wetgeving op de berg Sinaï. Dan laat deze plechtige formule zien dat de Sabbat in elk geval al veel langer bestond. Dat Israël al langer vertrouwd was met die Sabbat. Gedenk de Sabbatdag en heilig die. En hoe lang was die Sabbat bekend? Hoe lang was de instelling bekend van het vieren van de ene dag in de week? Wel vanaf de schepping, want dat zegt het vierde gebod ook. Als u het goed leest, dan zegt de Heere hier: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En dan wordt daar een reden aan toegevoegd waarom die Sabbat gedacht moet worden. En waarom die Sabbat geheiligd moet worden. Dat is namelijk omdat de Heere in 6 dagen de wereld gemaakt heeft en rust op de 7e dag. En daar wordt hier gezegd in dat 4e gebod dat zoals God in de scheppingsweek 6 dagen werkte en de 7e dag rustte, zo heeft de Heere vanaf de schepping dat ritme van de week, de 7 dagen waarvan 6 werkdagen zijn en 1 rustdag erin gelegd. Vanaf de schepping heeft God dat willen geven. Het 4e gebod wijst niet zonder reden uitdrukkelijk naar de schepping terug. God heeft daar het patroon gelegd van de week, van de werkweek en van de zondag. En nu moet Israël in de woestijn, en daar is alle reden voor, daar heel in het bijzonder aan denken en die Sabbat vieren. Laten we niet vergeten, gemeente, dat die Sabbat voor Israël een groot geschenk was. En die Sabbatsinstelling die Israël op de wet, in de wetgeving op de Sinaï nog eens een keer krijgt ingescherpt, die was door de Heere aan deze wereld gegeven als een groot en waardevol geschenk. Laten we daar niet gering over denken. We weten, die Sabbatsinstelling is verdwenen. Toen het heidendom kwam in de oude wereld, is ook deze inzetting van God ten onder gegaan. Maar Israël, het volk van Gods keuze, het volk van Gods verbond, moet die instelling weer opnieuw gaan houden. Gedenk de Sabbatdag. En daarin is Israël alleen onder de volken in de tijden waarin Israël leeft. Nergens is er het ritme, het patroon van die ene dag in de week. Goed, ook de heidenvolken kennen hun vrije dagen en hun feestdagen. Die feestdagen zijn zelfs vrije dagen voor de slaven. Maar het was toch gebruikelijk onder de heidense volken dat slaven zeker zwoegen moesten week aan week zonder rustdag. En dat er dan ineens een groot heidens feest was waarbij ze soms een hele week, soms 10 dagen vrij kregen en zich doorgaans bedronken en feest vieren. Net zoiets als dat halfheidense carnaval wat onder ons tegenwoordig hier in Nederland althans zo populair geworden is. Dat soort feesten had men. Brooddronken periode van een week of van een dag of 10 ter ere van de heidense God. Maar verder was het slaven en zwoegen zonder rust. Onbarmhartig zeggen we vandaag. Mens onwaardig zeggen we vandaag. Inderdaad, dat was het ook. Maar de Heere heeft het zo niet bedoeld. De Heere die wist wat maaksel zijn schepsel is, heeft van den beginne gezegd, het is goed dat de mens werken. 6 dagen zal hij arbeiden, maar iedere week zal er een rustdag komen, waarop hij adem mag halen, waarop hij rusten mag. God de Schepper zorgde beter voor ons mensen dan wij er zelf van gemaakt hebben. U ziet dat in de geschiedenis van de Sabbat onder de oude volken heel duidelijk. En u in zijn trouwe zorg voor de gezondheid en voor het geestelijk welzijn van Israël geeft de Heere weer opnieuw het Sabbatsgebod. Hij scherpt het in. Gedenk de Sabbat. U hoeft niet altijd te slaven. Niet altijd te zwoegen. 1 dag in de 7 is de dag die ik u geef als een rustdag. Zo had God het ingesteld bij de schepping en zo was het in Israël ingescherpt. En zo wordt de Sabbat ook in de Bijbel altijd op een hele bijzondere wijze genoemd. Zelfs in de donkerste tijden kunt u wel profetieën vinden of uitspraken van Bijbelschrijvers waarvan gezegd wordt dat de Sabbat een zegen is. Of dat de Sabbat een bijzonder geschenk van de Heere is. En in later eeuwen is onder het Joodse volk de Sabbat, de 7e dag, toch een heel bijzonder punt, een heel bijzonder kenmerk geworden van het Joodse religieuze leven, van het Joodse volksleven. Maar hoe zit dat dan met die andere vraag, zegt u misschien? Want goed, vanuit de Bijbel is duidelijk te maken dat de Sabbat een dag is die God heeft ingezet. Dat God die in de schepping al gegeven heeft. Dat het een rustdag is die iedere week terug mag keren. Maar wij vieren de 7e dag niet, want God heeft de 7e dag apart gezet. Eerst 6 dagen werken, toen de 7e dag was de rustdag. En die 7e dag, dat is de Sabbatdag nog steeds onder het Joodse volk. Want onder het Jodendom houdt men de Sabbat op de zaterdag. Wij de zondag. Bij de eerste dag van de week. Hoe zit dat eigenlijk? En die vraag is weer opnieuw brandend geworden. Nu, u hebt kunnen lezen, nog niet zo lang geleden, dat iemand die zich nogal nadrukkelijk beweegt in bepaalde evangelische kringen gezegd heeft dat hij net als Luther de kerk moet reformeren. En zijn reformatie is dan dat we terug moeten naar de zaterdag. Dat is voor hem een geloofstuk. Hier sta ik, ik kan niet anders. Zo liet hij via de krant weten. De zaterdag is de dag. Hoe zit dat? Wel gemeente, ook dat is een punt wat enige aandacht moet hebben vanmorgen. Zonder dat ik op alles in kan gaan, dat is ook niet de bedoeling in een preek. Maar die Sabbat die werd gehouden door het Joodse volk en moest stipt gehouden worden door het Joodse volk. Want dat had God in zijn wet geboden. Die Sabbat werd ook gehouden door de Heere Jezus. Ook door de eerste apostelen. Al was het wel zo dat de wijze waarop ze de Sabbat hielden, u hebt dat kunnen lezen toen we samen Marcus 2 lazen, anders was dan de Farizeeën dat wilden. Maar ze hielden de Sabbat. En in de eerste jaren van het bestaan van de christelijke kerk leest u ook herhaaldelijk dat Paulus of een andere apostel, dat hij op de Sabbat naar de tempel ging. Maar nu moet u één ding niet vergeten. Dat gebeurt toch in een overgangsperiode. Onmiddellijk na het Pinksterfeest zijn er nog allerlei Joodse gewoonten. Is er de besnijdenis nog? Is er de Sabbat nog? Maar gaat het met betrekking tot de besnijdenis veranderen en gaat het ook met betrekking tot de Sabbat veranderen? Een belangrijk punt is dat wanneer de eerste heidenen tot bekering komen, u leest daarover in Handelingen 15, dat dan de apostelen voor de vraag komen te staan welke onderdelen van de wet die Mozes gegeven heeft, moeten de heidenen nu houden? Moeten ze zich bijvoorbeeld laten besnijden? Moeten ze de Sabbat houden? Al die andere wetten van Mozes, zijn die ook voor de heidenen geldig? En toen is er een synode gehouden, een apostelconvent noemen we dat. Daar zijn de apostelen bijeengekomen en hebben ze gesmeekt om de leiding van de Heilige Geest en hebben ze gevraagd of de Heere hen wilde leiden. En het is ook duidelijk dat de Heere hen geleid heeft, want ze zijn tot uitspraken gekomen. En bij die uitspraken zeggen ze, de Heilige Geest wil. En wat wil de Heilige Geest? Welke wetten moet de christelijke kerk houden? Nou, dan leest u dat ze zich bijvoorbeeld moeten onthouden van hoererij. En nog een aantal andere dingen. Maar welke twee belangrijke aspecten van het Joodse leven zijn afwezig? U leest niets over de besnijdenis en u leest niets over de Sabbat. En dat waren nu juist de twee grondkenmerken van het oude Jodendom. Ze zijn het nog, de besnijdenis en de Sabbat. Het apostelconvent in Handelingen 15 spreekt onder de leiding van de Heilige Geest dat allerlei zaken nog gelden blijven, maar zwijg over de Sabbat en over de besnijdenis. En dat wordt later nog veel duidelijker als Paulus onder de leiding van de Heilige Geest zijn brieven gaat schrijven. Dan heeft hij het in Colossense 2 op een gegeven ogenblik over al die Joodse feesten en al die Joodse offers. En dan zegt hij dat de gemeente van Christus zich niet bezig moet houden met allerlei feesten zoals nieuwe maanden en sabbatten, welke een schaduw zijn van de toekomende dingen. Daar wordt dus gezegd dat de sabbat zijn tijd gehad heeft. Het is een schaduw van de toekomende dingen. En als u dat woord in de Bijbel zou gaan naspeuren, dat is wel eens goed om in een concordantie zo een woord uit de Bijbel na te speuren, dan zou u zien dat dat woord schaduw van de toekomende dingen betekent. Die Sabbat heeft iets wat nu speciaal behoort bij het Oude Testament. In de Sabbat ligt toch iets opgesloten wat oud-testamentisch is en wat voor de Nieuw-testamentische kerk niet meer geldt. De Sabbat is een schaduw van toekomende dingen. En de sabbatten hoeven niet meer gehouden te worden. En dan ziet u ook dit gebeuren. Dat terwijl aan de ene kant in het Nieuwe Testament de zevende dag als sabbat teruggewezen wordt, dat is een schaduw, dat tegelijkertijd de gewoonte opkomt na de opstanding van de Heere Jezus om de eerste dag van de week te heiligen. En om de eerste dag van de week, als de dag van de opstanding, als de dag van de rust, met een grote letter, met een hoofdletter, om die dag te gaan houden. En opnieuw slechts een enkele tekst, Handelingen 20. Paulus is in Troas. Hij is op doorreis naar Griekenland. Hij is aan het begin van de week aangekomen. En hij is eigenlijk, toch voelt hij zich gedrongen om naar Griekenland te gaan. Maar hij wil het avondmaal nog vieren in de gemeente. En ook al dringt zijn hart om naar Griekenland te gaan, blijft hij toch de hele week nog in Troas. Om op de eerste dag van de week, en dat staat er met grote nadruk in Handelingen 20, om op de eerste dag van de week het heilig avondmaal te vieren in het midden van de gemeente. En in de brief, de eerste, aan de Korintiërs, wordt gesproken over het houden van een collecte voor de arme kerk in Jeruzalem. Op de eerste dag van de week. En in het boek Openbaringen staat die bekende uitdrukking in Openbaringen 1. Dat Johannes op Patmos is. En dat er op dat eiland een heel bijzonder iets gaat gebeuren. De geest van de Heere komt en laat hem visioenen zien. En dan staat er zo, en ik was in de geest op de dag van de Heere, de dag van de Kyrios. En dat woord, dat kan alleen maar betekenen op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. Die dag is door de Heere Jezus Christus geheiligd, toen hij opstond uit de doden, toen hij aan zijn discipelen verscheen. En een week later, opnieuw op de eerste dag van de week, aan zijn discipelen verscheen, toen Thomas er ook bij was dit keer. Heeft hij door zijn opstanding die eerste dag aangewezen en geheiligd. En de kerk heeft van ouds, vanaf de dag van het Pinksterfeest, ook al is er een overgangstijd geweest, die eerste dag gevierd, de dag van de opstanding. En daar zit een diepe betekenis in. Want als we zo de lijnen van de Bijbel wat hebben samengevat vanmorgen, dan moet u dit niet vergeten. Zoals aan het begin van deze wereldgeschiedenis God 7 dagen gaf. 6 dagen waarop hij de wereld schiep en de 7e dag waarop hij rust. Toen rustte God van zijn werken. En wat dat rusten betekent? Wel, God verheugde zich in de werken van zijn handen. God zag alles wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Dat was de rust van de schepper in zijn eigen werken. En wat is de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus? Gemeente, dan komt Jezus Christus zijn rust binnen. Jezus Christus heeft tijdens zijn aardse leven een groot werk gedaan. Een werk waardoor hij tot in het diepst van zijn ziel werd bevangen. Hij moest een werk werken, met een doop gedoopt worden die ontzaglijk zwaar was. Hij moest de straf dragen. Hij moest de schuld verzoenen. Hij moest de toorn van God stillen. En dat heeft hem wat gekost. Het heeft hem het leven gekost. Goede Vrijdag, kruisheuvel Golgotha, de schreeuw van de verlatenheid. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat is Christus, mag ik het wat ouderwets zeggen, in arbeid geweest? Heel zijn leven, om de wil van zijn vader te doen. In arbeid geweest, zodat hij de dood aan moest doen. Zodat hij het graf in moest. Zodat hij tot stof moest wederkeren. En dan zegt God, nu is het genoeg. Dan gaat God Christus verhogen op de eerste dag van de week. En nu geeft God zijn lieve zoon rust. En vanaf het moment van de opstanding verheugen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zich in de verlossingswerken van Jezus Christus. Dus in de zevende dag bij de schepping verheugt God de drie enige zich in de scheppingswerken, de werken van zijn handen. Maar op de eerste dag, de opstandingsdag, als Jezus openlijk laat zien dat hij de dood heeft overwonnen en als God zijn Zoon uitermate zeer verhoogt, dan verheugt de drie enige God zich in de verlossingswerken. En nu ziet u het verschil en de overeenkomst tussen de Oudtestamentische Sabbat en de Nieuwtestamentische Sabbat. Die Oudtestamentische Sabbat had vooral oog voor de grootheid Gods in zijn scheppingswerken. Al werd er natuurlijk op die dag ook wel een offer gebracht. En uitgezien naar de komst van de Heere Jezus, toch heeft die Oudtestamentische Sabbat iets beperkts. Maar de volle rust, de volle betekenis van de Sabbat is gekomen op de opstandingsmorgen. Het verlossingswerk. God verheugt zich erin. En dat is het wat onze zondagsviering mag stempelen. En deze wat lange inleiding hebben we toch nodig om de lijnen te kunnen zien van morgen en de komende weken. Want als het zo is dat God zich op de dag die hij gegeven heeft aan het oude volk van Israël en die hij gegeven heeft aan het nieuwe volk van het Nieuwe Testament, als God zich verheugt in de werken van zijn handen, als God zich verheugt in zijn schepping, als God zich in het bijzonder op de opstandingsdag verheugt in de werken van zijn verlossing, dan betekent dat dat God deze dag aan ons gaf als een groot geschenk. En zo moeten we allereerst over de zondag nadenken. Niet als een verplichting of als iets van wat mag je allemaal op zondag. Dat zijn natuurlijk beroemde vragen die je zo op de zondagsscholen ook nog wel eens op de catechisatie krijgt. Mag dit op zondag en mag dat op zondag? Ik zeg niet dat het onbelangrijke vragen zijn. Het zijn ook vragen waar ouders best op in mogen gaan en ook op moeten gaan, denk ik. Maar het belangrijkste van de zondag is niet wat mag wel en wat mag niet. Dat is niet het eerste. Het eerste is, de zondag is een gave. God rustte op die dag. God rust bijzonder in het verlossingswerk van zijn Zoon op deze dag. En God heeft die dag aan ons mensen gegeven. Opdat wij die dag zouden houden. Ja, hoe zouden houden? Nou, zo zouden houden. Dat onze gedachten en onze harten op de zondag heel in het bijzonder op dat werk van God gericht zouden zijn. Ja, dat betekent ook dat we op die zondag niet bezig moeten zijn met de dingen van de week. Dat we op de zondag niet mogen werken. Althans, niet ons gewone werk mogen doen. Zeker. Maar het betekent allereerst dat de zondag gegeven is, opdat wij in alle rust van de zorg van het dagelijkse, van het wekelijkse ontslagen ons zouden richten op de werken van God. En de vraag ligt er meteen al zo heel duidelijk, denk ik. Is dat voor ons de zondag? De dag waarop we ons nu niet meer richten op onze dagelijkse taak, op de dingen van dit leven, maar waarop we te midden van alles ons in het bijzonder richten op het werk van de Heere. Op het werk in zijn schepping, zijn onderhouding, zijn besturing van alle dingen, zijn leiding in ons leven. En heel in het bijzonder op het verlossingswerk in Christus Jezus. Die dag moet daardoor gestempeld worden, zegt de Bijbel ons. Ik wil het eigenlijk nog anders zeggen. Die dag mag daardoor gestempeld worden. Dat is een gunst die God ons geeft. Wat dat betekent? Wel, onze catechismus zegt dat op die dag dus de kerkdienst wordt onderhouden. En dat wij in het bijzonder op de christelijke rustdag tot de gemeente komen om het woord van de Heere te horen. Dat hoort dus allemaal bij de zondag. Dat hoort dus allemaal bij het overdenken van de werken van de Heere. En het ons verheugen in de werken van de Heere. Maar tegelijkertijd dient dat heel ons leven te stempelen, zo zegt het slot van deze zondag van de Heidelberger. Het betekent ook dat ik heel mijn leven, al de dagen van mijn boze werken rust. En de Heere door zijn geest in mij laten werken. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven zou aanvangen. Dus u voelt wel aan wat een geweldig gewicht hier gegeven wordt aan de Sabbat, aan de zondag. Niet alleen in de kerkdienst. Niet alleen op die dag, maar toch ook heel ons leven moet doortrokken zijn dat wij rusten van onze boze werken en de Heere door zijn geest in ons laten werken. En nu wil ik het vanmorgen bijzonder nog op dat laatste toespitsen. Dat wij dus heel ons leven, maar bijzonder op de Sabbat, dat is op de zondag, de Heere in ons moeten laten werken en rusten van onze boze werken, opdat zo de eeuwige Sabbat in ons leven mag beginnen. Wat is dat? De Heere in ons laten werken, of meer toegespitst gezegd, de Heere door zijn geest in ons laten werken. Dat is een uitdrukking die we goed tot ons moeten laten doordringen. Het betekent vooral dit. Dat wij in ons leven door de week, maar heel in het bijzonder op de zondag, en naar hebben te staan dat alles wat het werk van de Heere in ons leven tegenhoudt en tegenstaat, dat dat opgeruimd wordt. De Heere in ons leven laten werken door zijn geest. En dat is nu precies wat de duivel niet wil en wat u en mijn zondige hart ook niet wil. Een van de ergste dingen van ons zondige hart is dit, dat wij de Heere niet in ons leven willen laten komen en dat wij de Heere niet in ons leven willen laten werken. Want waarom heeft God die zondag gegeven? Wel, die zondag is midden in de sleur en de drukte en de jacht en de haast van de week gegeven als een dag van God, als een geschenk van God. En nou zegt de Heere, ik zeg het maar eenvoudig, op die zondag, kijk, te midden van uw jachtige leven, te midden van alles wat gedaan moet worden, wil ik heel in het bijzonder op mijn dag in uw leven werken. Die dag die een rustdag is, want God rustte op de zevende dag, is tegelijkertijd een dag waarin ik op een hele bijzondere wijze als schepper en verlosser mijn goddelijk werk wil doen. Waarop ik de opgestane paaskoning Jezus Christus groot wil maken. In de prediking van het woord, wanneer de psalmen gezongen worden, wanneer het woord van de Heere wordt overdacht, wanneer we samen bidden, dan wil ik het werk van de eerste dag van de week, het werk van de opstanding verheerlijken. En u vraagt het Sabbatsgebod van u, dat u mij, de Heere, door mijn geest ook in u laat werken.
zien we zo naar de zondag uit. Als de dag waarop de Heere heel in het bijzonder wil werken, Christus de opgestane wil verheerlijken, banden van dood en banden van schuld wil verbreken, zondaren wil trekken en redden uit de duistere machten van het kwade. Leven we zo naar de kerkdienst heen en naar onze zondagsoverdenking, het lezen van een goed boek. Bezig zijn met de dingen van de Heere ook thuis. Leven we daar zo naartoe? Zitten we zo in de kerk voor de dienst? Met een gebed in ons hart, Heere, neem al die hindernissen, het aardse gedruis van de beslommeringen van deze week. Neem u het genadig weg en wil u door uw geest in mij werken. Of kletsen we vlak voor de dienst het ene verhaal na het andere nog aan elkaar vast over die is ziek en die heeft een gebroken vinger en die heeft een gebroken hand. Hoe zijn we werkzaam op de zondag en met de zondag? Door uw geest in mij laten werken. Gemeente, u en ik. Wij kunnen door eigen schuld zoveel heuvels en hindernissen opwerpen. Juist op de zondag. Dat we de geest van de Heere bedroeven. Zelfs wederstaan. Door onze oppervlakkigheid. Door onze achteloosheid. Door onze wereldsgezindheid. Of gewoon omdat we er geen erg in hebben. De geest in ons laten werken. Wat zou er op de zaterdagavond en op de zondagmorgen en onder de prediking geworsteld moeten worden? Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Zit u zo wel eens in de kerk? Bent u zo zaterdagavonds wel eens bezig? Oh nee, u mag zaterdagavond ook best op visite en uw andere dingen doen. Maar er schiet toch wel eens tijd over voor de voorbereiding voor de dag des Heren. En op de zondagmorgen. En onder de dienst. De Heren in ons laten werken. En van onze boze werken scheiden, rusten. Oh, dat kan een mens toch niet zomaar? Nee, dat kan een mens inderdaad niet. En juist in deze dingen, als het gaat over de geestelijke strekking van het vierde gebod, dan voelen we hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Maar de roeping legt er wel. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Want 6 dagen zult gij arbeiden en met al die dingen bezig zijn. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan dient ons hart en onze geest ook daarop gericht te zijn. En juist in onze dagen, nu we rondom het hele christenleven, juist ook om de invulling van de zondag zoveel te doen is. Is dit van zo'n grote betekenis. Dat we de heiligheid van de Sabbat en de geestelijke strekking van het Sabbatsgebod onderkennen. En erbij leven. En dat we zoeken de geest van de Heere in ons te laten werken. Laat ik het zo mogen zeggen vanmorgen. De Heere zegt in het 4e gebod in alle duidelijkheid. Op de dag die ik gegeven heb mag u rusten. maar geeft u me veel werk. Geeft u me werk, opdat ik door mijn geest in u mag werken. Geven we God werk op de zondag? Kloppen we aan de deur van zijn genade? Worstelen we wel eens zoals Jacob bij Pniel? Ik laat u niet los, tenzij ge me zegent. Op de rustdag mogen we God werken laten. En mogen we God werk geven. Dat is het wat de Heere met de inzetting van de Sabbat bedoeld heeft. Kijk, en zo komt er een perspectief naar de eeuwige Sabbat. Want u moet nooit vergeten dat die Sabbat is ingezet, ingesteld in het paradijs, in het allereerste begin. En herinnert ons aan de schoonheid en de ongeschondenheid van dat eerste paradijs. Maar die Sabbat zal vervuld worden in het tweede paradijs, in het komende paradijs. Dan zal er geen werkweek meer zijn zoals er in het eerste paradijs was. Ik zeg niet dat er in het nieuwe paradijs niets meer gedaan zal worden. Dat zal er zeker. Dag en nacht prijzen en eren van God in heel ons leven. Dat zegt het woord van God duidelijk. Maar toch, die orde in dagen en in weken zal er daar niet meer zijn. Want heel het leven zal in de hemel een Sabbat zijn. Daar mag je rusten van je boze werken, degene die daar komen mag. Daar mogen we rusten van de zonde, van de schuld, van de aanvechting. Daar mogen we rusten, want daar houdt het geweld van de vorst der duisternis op. Rusten bij God, rusten in God, eeuwig rusten. In het werk van God de Vader en van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Kijk, en dat kan juist voor iemand die de Heere vreest zo'n perspectief bieden, zo'n uitzicht bieden. Er kan soms, als de dingen van de Heere op het hart mogen liggen en we iets van de genade en de goedheid van God mogen smaken, een heilig heimwee, een heilig verlangen zijn om verheugd van zorg ontslagen en van zonde ontslagen hem te roemen die ons blijdschap geeft. Dat is het toch wel eens in uw leven, u die de Heere vreest. Om u de zonde en de schuld te boven te zijn. De eeuwige Sabbat. Want echt, waar de Heere in ons leven gaat werken en we de zonde leren haten en vlieden en bedroefd worden over de zonde, daar is het ook zo dat er verlangen komt in ons leven, al is het misschien nog zo schuchter en nog zo omstreden, om nu de zonde voor goed vaarwel te mogen zeggen. Er kan in het leven van een kind van God, heel in het bijzonder wanneer je meer en meer geoefend wordt, zo'n geweldige vermoeidheid komen. Moe van de zonde. Moe van jezelf. Dat kan het bij het ouder worden heel nadrukkelijk zijn, als we dicht bij de Heere mogen leven. Wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag? Kijk, en dat is nu de eeuwige Sabbat die God op het oog had toen hij die eerste Sabbat instelde in de Hof van Ede. Dat was de profetie die God als het ware gaf. En daarheen is Gods kerk op weg. Bent u daar ook heen op weg? Dat is de vraag die tenslotte heel dringend tot ons komt. Want we kunnen spreken over de eerste Sabbat en over de laatste Sabbat. We kunnen spreken over het eerste paradijs en over het laatste paradijs. En daartussenin leven wij. Maar van nature leeft u en leef ik daartussenin als een zondig mens. en staan onze voeten niet op de weg naar het eeuwig paradijs, maar staan onze voeten op de brede weg naar het eeuwig verderf. En als er geen wonder gebeurt, komen we op die brede weg eeuwig om. Eeuwig zonder rust. Dat waren de goddelozen, zegt Jesaja hier in dit leven al. Want de goddelozen zijn als een rusteloze zee. Die brengt slijk en modder op. Maar straks in de buitenste duisternis is het eeuwige onrust. Eeuwig benauwenis. Zonder rust. Zonder ophouden. Daarin zijn we op weg. Als we onbekeerd zijn. En nu geeft God zijn zondag. Zijn sabbat om reizigers zoals u en ik nog te waarschuwen en te zeggen: kijk eens naar de gift die ik u geef, naar die dag. Daarin besteed ik arbeid aan u, werk aan u. Daarin wil ik verlossingswerk aan u besteden. Daarin wil ik door mijn geest in u werken. Met de prediking van het woord en door middel van alles wat in de kerk gebeurt, doe ik een beroep op uw hart. Wil ik u onderwijzen, wil ik u de weg leren. O gemeente, zouden we juist omdat het gaat om eeuwig wel of eeuwig wee, dan die zondag niet in hoge ere houden. En op die zondag worstelen, allereerst om het werk van God aan ons hart. Heere, neem weg alle beslommeringen. Zegen uw woord, spreek gij tot mijn ziel. En wie door genade daar iets van leert, die zal het ook ervaren. Dat zulke mensen op de zondag, onder de prediking of ook wel eens door de week, maar het zal toch vaak nogal eens gebeuren op een zondag, van de brede weg op de smalle gezet worden. Door de krachtige werking van de Heilige Geest, dan worden ze bekeerd. En dan gaan hun voeten op weg naar de eeuwige rust. Dan krijgen ze God lief. Dan krijgen ze zijn dag lief. Dan krijgen ze de samenkomsten van de gemeente lief. Het woord lief. De dingen van de Heere lief. En dan zoeken ze daar voedsel voor hun ziel. En ze vinden het ook. Want God werkt door zijn geest. En hij zegent de prediking. En zijn naam wordt verheerlijkt. En de wonderen van zijn genade worden gezien. Dan ga je ook in je hart wel eens zingen zo. Dit is de dag. De roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen voor alles wat u ons gegeven hebt. Wil u geven, heren, dat het eenvoudig onderwijs over de Sabbat en de zondag gezegend mag worden en dat het zo mag zijn dat wij onderwijs ontvangen wat tot onze eeuwige vrede dient. O, wil u door uw geest in ons werken, ook al hebben we dat niet verdiend. Zegen ook het woord. Doe verzoening over al het verkeerde in het luisteren, maar ook in het spreken. Want wie in woorden niet struikelt, is een volmaakt man. Ach, en u weet, volmaakte mensen zijn er niet op deze aarde. Ook niet onder uw knechten. Wil u dan het zondige vergeven? En wil u het goede genadig zegenen? Breng ons vanavond weer hier. We bidden dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vijfde vers, is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.